Welkom bij Breek de Week, de podcast. Ik ben Uwe Porters, vroedvrouw, schrijfster, onderneemster en moeder. En je luistert naar de podcast die is voortgevloeid uit mijn passieproject Breek de Week op Instagram. Hier halen we de ei uit seksualiteit en intimiteit en gaan we diep, broos, echt, kwetsbaar en verbindend. Welkom! In de derde aflevering van de podcast Breek de Week. Ik ben Uwe Porters, ik ben vroedvrouw schrijfster en mama van twee. En vandaag heb ik een heel speciale gast bij mij. Ik heb Lara Roels voor mij zitten. Lara Roels is seksuologe en orthopedagogisch begeleidster. En die leek mij echt de uitgesproken persoon om uit te nodigen rondom misschien wel alle wetenschappelijke en diepgaandere vragen rond verlangen, communicatie, seksualiteit en misschien ook wel seksuele voorlichting. Want daar komen altijd geweldig veel vragen over binnen op mijn account, op het account van Breek de Week. Dus we gaan vandaag wat taboes doorbreken, eerst en vooral. En op het einde van de aflevering ga ik Lara een vraag stellen die de vorige podcastgast gesteld heeft. En dat was Arno. Arno was onze vorige gast. Papa van twee, schrijver, tekenaar. En die had ook wel een leuke vraag voor Lara. Maar dat gaan we houden voor het einde van de podcast. We gaan er eerst eens mee beginnen. Hè. Welkom, Lara.
Dank u. Ik ben kei blij om hier te zijn. Ja, echt wel. Superleuk. Ik ben heel enthousiast.
Allee, dat is kei goed. Dat is kei goed. Ik ga misschien maar ineens met de deur in huis. Ja, eerst en vooral heb ik u eigenlijk juist voorgesteld.
Ja, perfect. Ik heb dat heel goed gedaan.
Kei goed. Ik ben al over geen moeilijke woorden gevallen, dus dat is ook al mooi meegenomen. Ik ga met de deur in huis vallen. Een van de dingen die daar volgens mij echt het meest leven op het account is waarschijnlijk wel de concepten libido, seksueel verlangen en opwinding. Echt, speel de tea. Wat is het? Wat zijn de verschillen? En bestaat het eigenlijk? Want ik weet bijvoorbeeld dat er heel veel wat therapeuten en wetenschappers zijn die proberen het concept libido onderuit te halen. Die zeggen van ja, dat bestaat eigenlijk niet. We praten onszelf dat we aan. Dus tell me, what's the deal?
Nu, ik sluit me eigenlijk wel aan bij de wetenschappers, onderzoekers en seksuologen die dat libido eruit willen halen. Natuurlijk is dat voor iedereen individueel, maar libido suggereert eigenlijk dat het iets is dat in ons zit. Mm-hmm. Iets dat wij bezitten, iets dat in ons lichaam aanwezig is. En eigenlijk heeft uw seksueel verlangen, uw lust, heeft heel hard te maken met iets dat buiten ons lichaam gebeurt. Mm-hmm. Dat is iets dat je bezit. Zin heb je niet, dat krijg je.
Okay.
Dus ik ben persoonlijk ook geen voorstander van het woord libido. Ik gebruik veel liever seksueel verlangen of seksuele motivatie. In die zin van, waar krijg jij zin van? Hè? Dat kan, of van, naar wat verlangt jij? Verlangt jij naar kussen? Verlangt jij naar vrijen? Wil jij graag masturberen? Mm-hmm. Wil je je partner verwennen? Dat kan allerlei dingen zijn. En dan heb je opwinding. En opwinding slaat eigenlijk meer in ons vak op je lichaam zelf. Wat gebeurt er binnen ons lichaam als we dat verlangen voelen? En dat slaat dan op een erectie krijgen, hard worden, de vagina die vochtig wordt, veel meer bloed stroomt naar de genitalie. Ja. En als je dan beantwoordt aan je verlangens en je lusten en je speelt daarop in, ja, dan gaat je opwinding omhoog, net zoals je verlangen. Dus die twee werken wel hand in hand.
Oké, dus eigenlijk ervan uitgaande dat libido is iets dat er gewoon is, hè? Vanuit het niks, zeggen we nee. That does not exist.
Dat zou gewoon ook heel fout zijn in die zin. Je hebt ook mensen die aseksueel zijn en eigenlijk helemaal niet verlangen naar seks. Dus daar is geen libido aanwezig.
Ah ja, oké.
Dus alleen die verlangen naar romantiek en liefde en, en passie misschien ook, maar op hele andere manieren. Dus libido, ja, ik ben gewoon echt geen voorstander van het woord. Ook niet omdat ik vind niet dat het iets inclusief is of zo.
Mm.
Ja.
Het wordt, waarschijnlijk is het op zich wel een woord, maar het wordt gewoon te veel fout gebruikt ook.
Ja,
waardoor dat we foute verwachtingen krijgen. Ja. In onszelf ook waarschijnlijk vooral. Veel teleurstelling waarschijnlijk ook wel in aantrekken.
Klopt.
Oké, keigoed. Natuurlijk is het zo dat we wel ervaren dat er heel grote verschillen zijn, hè, onderling. En ik kan het dan wel heel even hebben over mannen en vrouwen. Ik blijf ook natuurlijk een vroedvrouw.
Mm-hmm.
Dus in die klassieke, als we daar op die manier over spreken, dat er wel gewoon heel vaak gemerkt wordt dat er een heel groot verschil is. Dus ook mannen en vrouwen, wat het meest voorkomt natuurlijk is, hè, en dan zeker in mijn doelgroep, klassiek, de vrouw krijgt kinderen. En die heeft ineens een onbestaand seksueel verlangen. Hè, en de man heeft een heel hoog
libido dan, hè, of allez, seksueel verlangen, we gaan het goed gebruiken nu, hè, dat seksueel verlangen echt wel heel erg hoog is. En dat zorgt heel vaak voor frictie, voor conflict, voor onbegrip. Ja. Is dat iets... Allee, wat zijn daar eigenlijk de redenen van dat zo anders is?
Ja. Nu, eerst wil ik sowieso beginnen met te zeggen dat we heel vaak... ten eerste taboe dat mannen een hoger verlangen hebben dan vrouwen. Hè. Mannen hebben altijd zin in seks en vrouwen minder. Nu, dat wil ik al onderuit halen, want...
Woe!
Hey! Applausje voor de vrouwen. ten eerste omdat ik merk dat het verschil tussen mannen en vrouwen onderling veel minder heftig is, of veel minder groot is beter gezegd, dan tussen de vrouwen onderling en de mannen onderling. Een vrouw kan evengoed een heel hoog verlangen hebben, net zoals een man een heel laag verlangen kan hebben. Maar zoals dat gezegd, er zit verschil in als je een relatie hebt, is dat niet altijd gemakkelijk om met dat verschil om te gaan. En daar zijn eigenlijk een tal van redenen voor. De eerste is de meest voor hand liggend. Je komt 's avonds thuis, je hebt eigenlijk juist ruzie met je baas gehad, ruzie met je vriendin, een stressdag gehad, je bent heel vermoeiend, je hebt nog niet gedoucht, je moet misschien de kinderen nog in bed leggen, ik weet niet wat. En seks is wel het laatste dat op dat moment op je lijstje staat. Ja. Bij je partner misschien, die heeft juist een topdag gehad, die voelt zich heel goed in zijn vel en die wilt, of zij wilt, vrijen. Mm-hmm. En daar begint het dan al. Hè.
Ja.
Dus dat is gewoon momentafhankelijk. Okay. Maar verder heb je ook...
En ook persoonsafhankelijk. Ja, want omdat je dan daarnet zei, ja, eigenlijk zien we dat de verschillen in de geslachtsgroep onderling veel groter zijn dan effectief man versus vrouw.
Klopt.
Allee, dat is eigenlijk echt maf, want...
Want dat idee heerst niet. Of mensen staan daar niet zo bij stil of zo.
Nee, dat is correct.
Ja.
Nee, ja. En allee, als je dat dan effectief zou uitzetten op percentages, zou die onderling veel groter zijn dan...
Ja.
Oké, nice. Ja,
dat is ook effectief in percentages uitgedrukt. Want het boek van Emily Nagoski, ik weet niet of je dat kent.
Ja, zeker.
Ja, die heeft dat onderzocht. En daaruit blijkt inderdaad dat percentage onderling veel
groter
is.
Wacht, ik heb alleen een Engelse gelezen. De...
Come as you are.
Dank u.
Ja.
Ja, maar ik bedoel, de Vlaamse titel is dus...
Kom als jezelf.
Kom als jezelf. Oké, dus allemaal opzoeken als je dat wilt.
Heel
fijn
boek.
Ja, ik heb het ook al gelezen.
Om daarop verder in te pikken, bespreekt ze eigenlijk nog twee interessante concepten, namelijk je seksuele gaspedaal en je seksuele rem.
Hè? Ja, gas en rem. Yep.
En dat is ook net een reden van waarom is dat verschil in verlangen zo groot. Omdat niet iedereen verlangt naar dezelfde dingen.
Tuurlijk niet,
Je seksuele remmen zijn dingen die dat je opwinden, die dat je goesting geven. En je seksuele gassen zijn dingen die je opwinding geven. En je remmen zijn dingen die dat je daarin tegenhouden. En heel vaak denken we ook dat we heel weinig gas hebben... Dat er te weinig dingen zijn die ons opwinding geven. Maar als je daar een lijstje van zou maken voor jezelf, dan blijkt eigenlijk heel vaak dat je gewoon te veel seksuele remmen hebt.
Ja, ja.
Zo merk ik in mijn praktijk ook bij cliënten. Dat is een oefening die wij soms maken samen. En dan staat er bijvoorbeeld op, het moet warm zijn, ik moet gedoucht zijn, ik moet een goede dag hebben gehad, ik moet mij mooi voelen.
Oh, ja.
En dan denk ik, als je al die factoren samen neemt, dan zal het wel heel moeilijk zijn voor je om tot seks te komen of tot vrijheid te komen. Want heel vaak, in heel veel gevallen, zijn niet al die factoren aanwezig.
Mm-hmm. Ja, dus... en dan zeker, als ik nu denk aan de context bij jonge ouders, als moeder ook nog, die kinderen echt constant alle vakjes die openstaan. Je denkt, ze hebben misschien weer niet genoeg groentjes gegeten en was op school en die een turnzak. Dat zijn zo gigantisch veel rempedalen. Dat is ongezien.
Ja. En het is interessant om dat met je partner, misschien een goede tip om mee te geven voor mensen die samen zijn met iemand, om die twee eens echt naast elkaar te leggen. Van, maak die afzonderlijk. Wat zijn mijn seksuele remmen, mijn seksuele gassen? Je partner doet hetzelfde. En haal die samen.
Mm-hmm.
Want daar leert je heel veel uit.
Want het ligt dat nu aan mij? Of gaan we dan wel echt zien dat een vrouw gewoon veel meer... Allee, een vrouw in een... Ik ben nu in heel traditionele denkkaders aan het denken, hè. Maar dat it just might be like uit het leven gegrepen. dat je als mama gewoon... Allee, dat de remmen die je als mama formuleert nog niet bijna opkomen bij de partner die niet de primaire zorgverlener is.
Oh, dat zou goed kunnen, omdat er is meer waar je dan rekening mee moet houden als jij primaire zorgverlener
bent. Al dat denkwerk. Sorry, maar no offense. En sorry aan de politieman. Maar dat is gewoon wat het is. Er zijn echt dingen waar je totaal niet van moet wakker liggen. En dat is ook omdat wij dat zo... Dat is zo gekomen, hè. Maar Dat, als je daarover nadenkt, dat is volgens mij, als we dat lijstje zouden maken, dat zou volgens mij echt mind-boggling zijn.
Maar het zou ook goed kunnen andersom. Hè. Het is niet omdat je niet primaire zorgverlener bent op dat moment, dat je geen andere dingen aan je hoofd hebt. Voor hetzelfde geld staat de andere persoon zijn lijstje vol met dingen waar je eigenlijk nog niet vanaf wist. Dat
sowieso werk.
Dat, ja, bijvoorbeeld sowieso. Een hele goede factor. Waarvan dat jij denkt van, oh my, je remmen zijn eigenlijk ook hoog. Verschillend dan die van mij als primaire zorgverlener, mm-hmm. maar toch ook veel remmen. Dus ja, ik denk dat dat wisselt per persoon.
Sowieso, ja, tuurlijk. Maar ik ben nu gewoon maar even aan het denken. Als je gaat kijken naar een klassiek koppelrelatie met jonge kinderen, dat mij die een disbalans al... Allee, ik zou dat, dus, dat zou volgens mij al overduidelijk zijn. Gewoon in heel veel van de gevallen, niet allemaal. Hè. Maar, want echt, allee, waar dat wel veel beter verdeeld is, vooral dat denkwerk, die een onzichtbare denklast. Ja, ik denk dat dat wel echt een heel heftige en een heel grote rem is, hè. En dan ook, weet je wat ik ook vind? Dat het concept van being touched out als jonge mama. Dus je bent eigenlijk al constant aan het aanstaan en je hebt constant kleine kinderhandjes op je, die 24 of 24 eigenlijk dingen van je nodig hebben. Op het moment dat jij dan heel even een uur je lijf voor jezelf hebt, eigenlijk letterlijk, hè, want oppakken, hè, ja. Monden poetsen, wassen, allez, aankleden, ja. Uitkleden, pyjama's aandoen. Je bent eigenlijk heel lichamelijk de hele tijd met je kindjes, ja. Zeker in die tropenjaren als die nog zo heel klein zijn. En als er dan zo ook nog even iemand anders iets van je lichaam komt vragen, is dat volgens mij echt een mega grote rem.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk dat de momenten waarop dat jij voelt van oké, dit uurtje is mijn lichaam weer eventjes van mij, dat je ook stilstaat bij wat voelt mijn lichaam en wat wil ik nu op dit moment? Wat vraagt mijn lichaam van mij? Dat kan rust zijn, dat kan vrije zijn, dat kan een uitlaatklep zijn, maar ik ga hier gewoon eens even een dansje doen.
Ja, realistisch gezien is dat volgens mij gewoon echt even geen prikkels. Maar,
ja, ik denk dat we... Als mama zijnde dan, mm-hmm. en je hebt dan even die rustpauze, dat je misschien te weinig afvraagt van, wat voel ik? Je mm-hmm. bent zo in die chaos bezig, maar die rustmomentjes die bieden wel eigenlijk een mogelijkheid, die bieden ruimte tot echt even terug in contact te komen mm-hmm. met je lichaam. Mm-hmm. En in contact staan met u en uw lichaam, dat is een van de belangrijkste factoren.
Maar ja.
Ook om genot en plezier na te streven.
Absoluut.
Zowel alleen als met je partner.
Ja. En dat begint voor een groot stuk natuurlijk ook bij jezelf. Hè. Sowieso, ja. Maar ik was u aan het onderbreken, want jij was nog bezig over die verschillen.
Verlangen, ja. Ja, een andere reden is ook, wat ik heel vaak zie in mijn praktijk, is dat we kijken naar minder verlangen als een oorzaak. Hè. En voor minder verlangen is de oorzaak dat wij minder seks hebben.
Okay.
Terwijl heel vaak is minder verlangen eigenlijk een gevolg. We hebben heel veel verschillende intimiteiten. Seksualiteit is daar één van. Maar je hebt ook, denk aan op date gaan, samen naar de winkel gaan. Bekijk het heel breed, koken, maakt niet mm-hmm. uit, tv kijken s'avonds. En als jij op een bepaalde intimiteit, je hebt emotionele, sociale intimiteit, heel veel. Als je op één van die intimiteiten iets ontbreekt, dan zal dat impact hebben op je seksuele intimiteit.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel dat als je minder verlangen ervaart, dat je ook eens moet kijken naar waar ligt de kern zich. Is dit de oorzaak of is dit eigenlijk een gevolg van iets dat ik mis in mijn relatie? En dat kan echt een heel confronterende vraag zijn, want er is niks zo confronterend als denk je dat er in je relatie iets mis is.
Mm-hmm.
Hè, dat is als er ineens iets kei ergens uit de bus komt, wat gaan we dan doen? Hè? Daar duikt heel veel onzekerheid. Er komt heel veel onzekerheid bij kijken. En ook je kwetsbaar opstellen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Want oog in oog komen te staan met wat dat er misloopt, is niet gemakkelijk.
Mm-hmm.
En mensen hebben heel veel bang om zich kwetsbaar op te stellen en om die kant van zichzelf te laten zien. Maar als je daaruit wilt geraken, dan is in de spiegel kijken samen wel een belangrijke stap.
Zeker. Ja, en ook weten wat dat ook is. Als er kinderen inspelden en dan, zeker als ik daar dan aan denk, dat krijgt gewoon allemaal veel meer gewicht. Hè?
Ja.
Want er zijn die wezentjes natuurlijk waar je samen voor probeert te zorgen. En als je dan inderdaad ook nog eens een relatie onder de loep moet nemen omdat er iets fout loopt, is dat heel heftig. Hè? Ja, sowieso. Ja.
En daar steekt ook gewoon keiveel tijd en energie in. En ik kan me voorstellen, als je dan juist een gezin hebt, mm-hmm. Energie is iets dat...
kostbaar is.
Ja, iets dat je wilt behouden. Maar dan opnieuw moet je de vraag stellen, wat geeft mij energie?
Ja.
En hoe zorg ik dat ik aan die energie kom? Ja. Tijd maken om daaraan te komen, natuurlijk.
Ja. Energiegevers in plaats van alleen maar zuigers. Ja, sowieso. Ja, yes. Ja.
Ja, verder wat had ik hier nog dat ik zeker wou zeggen, is als je minder en meer verlangen ervaart en we kijken daar dan naar als het is meer een gevolg dan een oorzaak
ja.
van een gebrek aan intimiteit op een ander niveau, is dat je eens kunt bespreken met je partner, dat zult je al kennen, de 5 liefdestalen.
Ja.
Want het is wel kei belangrijk dat je je graag gezien voelt in mm-hmm. je relatie en dat je dat je partner ook het mm-hmm. gevoel heeft dat je die graag ziet. En heel vaak is dat echt... iets moeilijks toch, omdat u, als uw liefdestaal cadeaus geven is, dan zul jij misschien voor uw partner veel cadeaus geven.
Ah, wel. Ik zal een voorbeeld geven, echt uit mijn relatie. Dat wordt hier ja. een therapiesessie, boetjes. Dus mijn liefdestaal is woorden.
Ja,
words of affirmation. Ja.
Ja.
En ook een klein beetje gestures.
Mm-hmm. Dienstverlening.
Klopt.
Ja.
Mijn partner... heeft als liefdestaal enorm die lichamelijkheid, affectie.
Oké.
Nu, waar loopt dat bij ons mis? Als dat misloopt, is dat als we op een bepaald moment in disbalans zitten, is dat omdat op het moment... Dus die liefdestalen zijn niet echt in balans op die manier dat wanneer dat ik niet genoeg words of affirmation krijg, hè, dus bevestiging krijg of af en toe eens een gesture krijg, vind ik het heel moeilijk om binnen te treden in die affectie. Voelt hij, er is geen affectie, ja, komen die woorden ook veel minder. Dus wij zitten heel snel in een soort van...
visueuze cirkel.
Ja, visueuze cirkel. Maar onze grote kracht is... Allez, wij communiceren daar geweldig goed over. Dus, en we weten dat ook van elkaar. Echt wel wat onze liefdestalen mm-hmm. zijn. Maar af en toe merkt het toch dat daar dan een conflict over komt of zo. Of dat je dan zo merkt van, oh, fuck, dit duurt al te lang. Of hoe raken we hier terug uit? Maar ik vind het heel moeilijk... om dan wel zo terug... Allee, wie is dan zo de eerste, hè?
Ja.
Allee, de eerste. Nee, dat is geen wedstrijd, dat bedoel ik zo niet. Maar dat is een hele lastige, omdat je inderdaad dan zo wat vastloopt op, ja...
Ik denk, de moment dat jij voelt van... Oh, je kunt soms zo kijken naar je partner en denken... Oh, ik zie die toch zo graag.
Mm-hmm.
Dat jij niet in je eigen liefdestaal kruipt. Hè? Want jij zou dan bijvoorbeeld zeggen van... Oh, ik zie je zo graag.
Mm-hmm.
En lieve woorden beginnen geven, zoals dat jij die wil terugkrijgen. Maar dan moet jij nadenken van... Ah nee, dit is mijn liefdestaal. Die van hem was fysieke aanraking. Dus in plaats van te zeggen, ik zie je graag, stap naar hem en geef hem eens een goede knuffel. Pak hem eens goed vast, geef hem een kusje. Ik weet niet wat hem nu graag heeft. Hè. Dat laat ik aan u over. En op die manier ben je terug vertrokken.
Ja.
Maar hij moet zich daar natuurlijk in uw relatie ook bewust van zijn dat hij niet die fysieke aanreiking aan u geeft, maar meer die bevestigende woorden en die dienstverlening.
Ja. Ja. Ja, dat is echt een lastig. En daarbij komt dan ook nog het probleem dat ik heel lastig... Allee, dat ik dat heel moeilijk binnenpak. Dus als ik die woorden dan krijg, ja, merk ik dat ik heel vaak in het denkpatroon zit van ja, maar hij doet dat nu gewoon omdat hij weet dat ik dat wil of zo.
Ja, dat is ook wel zoiets dat als je in een relatie zit en je krijgt bijvoorbeeld complimentjes in uw geval, je moet er altijd van uitgaan dat de persoon die zegt tegen u, die zegt met de beste bedoelingen en die zegt omdat die meent. Want als je ervan uitgaat dat die niet meent, ja, dan zit je weer in een heel andere...
Ja, I need therapy and lots of it. En ik bedoel, I've done my work, maar dat is effectief, ja, en dat is dan weer een probleem van mij, hoor.
Dus, we denken ook zo in de relaties heel vaak in schuldigen en onschuldigen, hè.
Oké. Hoe
komt het dat... Ja, maar jij geeft geen bevestigende woorden. Ja, maar jij geeft geen fysieke aanraking.
Ah ja, nee. Zo gaan die gesprekken nu al. Gelukkig niet bij ons. Maar... Ah,
dat is al positief. Want dat merk ik ook wel vaak in mijn praktijk. Zo tegen elkaar in plaats van samen. En elkaar terugvinden is echt wel een hele opgave, maar is zeker mogelijk.
Ja, sowieso. Ik zeg het. Maar dat is gewoon inderdaad zo wat werk dat ik zelf inderdaad te doen heb. Hè. En weet je, dat bij ook weer dat communiceren daarover. Ik heb heel hard gemerkt dat... Het heel krachtig is als je tool, of als je gewoon als koppel een omgeving kunt creëren waarin dat het communiceren en het praten daarover altijd veilig kan voelen.
Ja.
Want ik heb geleerd, door heel aanwezig te zijn over dat soort dingen op Instagram, ook zeker in mijn tweede boek, daar heel erg kwetsbare en persoonlijke dingen over te delen, dat nog maar eens duidelijk werd hoe niet evident dat is, of vanzelfsprekend het is,
heel
dat er goed gepraat wordt.
Gecommuniceerd wordt, ja. Er zijn echt wel een paar tips en tricks en regels, zeg maar, om het nu zo te noemen, over communicatie. In die zin van, kies altijd een goede moment. Ik ga nu maar het voorbeeld geven, praten over seks is in heel veel relaties geen evidente. Wordt ook nog veel te weinig gedaan. En praten over seks gebeurt niet in de slaapkamer, maar gebeurt buiten de slaapkamer. Dat is een eerste regel. Kies uw goede moment uit, waarop dat je elkaars onverdeelde aandacht hebt en waarbij dat de andere persoon niet juist een hele zware werkdag achter de rug heeft en eigenlijk kei moe is en op punt staat om in slaap te vallen, dat is niet het juiste moment.
Nee.
Verder is het ook belangrijk dat je met een bepaalde nieuwsgierigheid en openheid vragen stelt. Mm. En dat je ook toont van wat dat jij nu ook zegt tegen mij, dat is ook die veiligheid een beetje
naar
jezelf zegt.
Ja, sowieso.
Dat de persoon het gevoel krijgt van ik kan hier alles zeggen zonder beoordeeld te worden.
Alles is bespreekbaar, ja.
En een laatste tip dat ik dan geef, is ook niet in de defensieve kruipen van ja, maar jij. Het is altijd belangrijk om vanuit jezelf te spreken. Ik ervaar dit en ik zou meer van dit willen of minder van dat willen. Mm-hmm. In plaats van, jij doet te veel zus of te veel zo.
Nee, ja.
Dan raak je echt in die defensiviteit en krijg je meer zo het gevoel van, het is jij en ik tegen elkaar in plaats van wij tegen het probleem.
Zeker, ja. Ja, en ook, als je er bewust van bent dat je altijd vanuit jezelf spreekt, dat vind ik ook altijd wel een goede zaak. Als je zo van,
daar kun je op zich ook niks mis mee doen.
Nee, want een ander kan dat nooit weer liggen.
Want elke emotie die jij voelt, moet erkend worden.
Die is oprecht. Ja,
en
sowieso.
Als je over de andere zijn emoties gaat spreken, daar weet je eigenlijk niks over totdat hij die zelf benoemt. Dus op dat gebied naar elkaar luisteren en luisteren vooral naar wat maakt de andere hier mee, is veel belangrijker dan met je vinger gaan wijzen. Mm.
Ja, en weet je wat ook nu is? Maar dan word ik wel heel vroedvrouwig. Maar om na te denken, als je zo'n gesprek wilt hebben waarvan je weet van dat gaat een heel kwetsbaar gesprek zijn, dat gaat een lastig gesprek zijn. Het is misschien goed om rekening te houden met het feit dat dus zowel vrouwen als mannen een cyclus hebben. En dat het niet ideaal is om zo'n gesprek te voeren, denk ik. Bijvoorbeeld als je in de herfst van je vrouwelijke cyclus ziet, maar dat je bijvoorbeeld al vlak op het einde van je menstruatie of begin van je lente, begin van je vruchtbare periode ziet of zo. En bij mannen ook, want dat benoemt je, doe dat niet s'avonds in de slaapkamer. Mannen hebben een maandcyclus, maar ook vooral een dagcyclus.
Ja.
En s'avonds is niet ideaal. Ja, dan zitten die eigenlijk vol een bak herfst-winter. Hè?
Ja.
Als je het zo gaat vergelijken met de vrouwelijke cyclus, dan zitten die echt helemaal... Dat is gelijk s'avonds tegen de man beginnen. Ja, ik wil nu eens graag echt een overview talk hebben over onze relatie. Ja. Doe het niet s'avonds. Het heeft gewoon echt niet zo.
Je moet dat ook aanvoelen. En tenslotte, als je twijfelt, kun je het vragen. Hè, van, kijk, is deze momentje om misschien even samen te zitten? Of heb je echt daar totaal geen energie voor? En als die persoon dan nee zegt, dan is het ook gewoon nee. Hè? Maar eigenlijk kei interessant dat je ook over die menstruele cyclus begint. Want opnieuw is dat ook een reden waarom dat partners verschil in verlangen ervaren. Hè?
Ja.
Je cyclus... Uw verlangen staat ook onder invloed van uw cyclus. Zo is het, hè.
Ik ben op het einde van mijn winter. Einde van mijn winter. En ik sta aan de lente en ik kan u verzekeren... Top.
Ja, de lente is een leuke periode.
De
lente willen we.
Ik heb een redelijk korte zomer. Ik start eigenlijk dus mijn menstruatie. Ik heb een hele korte cyclus. Dus mijn cyclus duurt maar 22 dagen.
Ah ja, dat is kort, ja. Maar normaal, even goed normaal.
Ja. Het is fijn. Eigenlijk, als je het zo bekijkt, denk ik gemiddeld een ene keer meer vruchtbaar per jaar dan een andere vrouw. Hè? Ik menstrueer dus 13 keer in plaats van 12 keer, bij wijze van spreken.
Dat is de mindere kant, zegt.
Ja, is waar. Wat vooral ding is, ik ben wel een redelijk vruchtbare vrouw, dus mijn luteale fase, dus de fase die je nodig hebt om tot innesteling te kunnen komen, is bij mij gewoon supergoed. Wat maakt dat ik natuurlijk een stevige, maar eerder korte zomer heb. Dus ik ga eigenlijk van mijn menstruatie, onmiddellijk ben ik vruchtbaar. Ja. Dus ik ben nu eigenlijk, want ik heb zo nog een klein beetje bloedverlies, zo vis nog vleesverlies, maar ik ben wel al vruchtbaar. Dus als ik nu onbeschermd zou vrijen, is de kans groot dat ik al zwanger ben. Ja, terwijl het heel veel vrouwen zoiets hebben van, zolang dat ik bloed heb,
dan is het oké.
En kan ik doen wat ik wil, maar bij mij is dat dus niet.
Maar kijk hoe dat je daar bewust van zei. Zo zie je maar
that's my job,
hulpzaam het kan zijn om... Ja, inderdaad. Maar motivatie voor vrouwen om eens te kijken van hoe werkt mijn menstruele cyclus.
Oh my god, want daar zit ook nog veel ruimte. Ja. Vrouwen die dat er inderdaad niet mee bezig zijn, zou heel veel kunnen verklaren. Inderdaad.
Klopt. Net zoals, zoals waarover we aan het praten waren, we verlangen. Hè?
Ja, man. Ja. Super. Ja, nee. Dan, ik wil wel eens even het hebben over een aantal taboes. Dat komt ook vaak terug. Zoals bijvoorbeeld het taboe daar is dat er gewoon mannen zijn die een lager dan normaal libido hebben. Hè. Meestal in onze wereld leeft het van... En een man is er constant geil. Hè.
Ja, alleen. Fout.
Ja, voilà. Dus er zijn heel veel mannen die dat verminderd verlangen hebben. Maar evengoed zijn er vrouwen die dat zich vaak gejudged voelen of het niet oké vinden dat ze zich net heel erg seksueel voelen en heel hoog libido hebben.
Klopt. Vrouwen staan op die manier op seksualiteit toch iets meer onder het vergrootglas of zo. Ik heb de indruk dat wij als vrouwen ons minder seksueel mogen uiten, terwijl daar helemaal geen reden is waarom dat we dat minder zouden doen.
Dat is niet normaal.
Als iemand met een goede reden zou afkomen, buiten het feit dat ze is vrouw, ja, dan wil ik het echt heel graag horen. Want
ja, dat is echt waanzin. Niet... Hè?
Ja, dat is echt heel harde waanzin. Ook iets dat ik heel vaak bespreek, is het vrouwelijk genot. Er is zoveel taboe op en zoveel onwetendheid over. Maar wij hebben daar ook recht op.
Amai.
Wij willen ook genot en
preach,
plezier.
Preach, girl. Ja, dat is echt de hele reden waarom ik dat derde boek aan het schrijven ben. Hè. De vrouw in de moeder. Ik word daar echt foxwild van, eigenlijk. Ik mocht dat niet meer zeggen. Maar ja, dat is echt waanzin. Nee, ja, tuurlijk. Absoluut. Maar dat is wel jammer, hè, want ik denk dat ook wel best dat dat heel lastig is voor veel mannen. Wanneer dat dan inderdaad de disbalans er is, omdat de man net veel minder... verlangen, dat zoiets is van oei ja,
dan komt ook weer zo dat gevoel van, ja, van abnormaliteit kijken, hè? Omdat dat taboe dan heerst van mannen hebben altijd zin in seks, hebben een heel groot, ik kan het nu verkeerd zeggen, libido, hè? Ja. / seksueel verlangen, om het duidelijk te stellen. En als ze dat dan niet hebben, ja, dan komt die onzekerheid, angst, schaamte, schuld van ben ik wel normaal, is dit wel oké? En alleen dat gevoel al kan u zo beperken in opnieuw die seksuele vrijheid, want dan gaat eigenlijk nog minder willen.
Ja,
en dan kom je opnieuw in een visuele cirkel terecht die heel moeilijk is. Dus die taboes hebben eigenlijk echt wel grote gevolgen voor individuen.
Oh, sowieso. Ja, sowieso. En ook gewoon maatschappelijk. En er wordt al zo lastig gepraat. Binnen relaties enerzijds, maar anderzijds ook als je dat erbuiten gaat trekken. Ja, in vrienden- of vriendinnengroepen. Want ik vind ook... Er is nog nooit volgens mij in de geschiedenis van alles... zoveel gepraat over seksualiteit en seks en weet ik veel wat allemaal. Maar eigenlijk... hebben we ook nog nooit zo weinig echt tot de kern gekomen van de zaak.
Ja, dat is waar. Ik heb de indruk dat er veel meer openheid wel rond is, maar dat er heel weinig mee gedaan wordt. Dat het altijd zo in het moment even is, maar dat dat geen positieve gevolgen heeft.
Ja, echt.
Dat de uitkomsten daar niet per se beter van worden of zo.
Nee.
Zelfs in programma's. Ik ben met mijn partner ook een programma aan het kijken en seks kwam op een bepaald moment ter sprake. En die presentator, die wou dat woord niet uitspreken.
Oh my god,
ik dacht van, allee, seks, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, of maar een woord.
Maar wanneer was dat? Ik was ook op een programma, wanneer was dat nu weer? En je zag zo dat die mensen aan het struggelen waren en zo een cirkeltje aan het maken waren rond het woord penetratie. Dus dat was echt zo heel een tijd zo in een ding dat ik gewoon denk van, meende jullie deze
nu?
Ja,
dat is echt rond de pot draaien.
Ja, en wat was het nog pas? Over zo het benoemen van het vrouwelijk orgaan. Er was zo iemand, was dat niet op de Slimste Mens pas? Dat er zo iemand zei, spleetje. Ja. The hours for the love of God. Noemt dat toch gewoon vulva?
Ja.
Wat is er in godsnaam mis met dat woord?
Ik heb het echt speciaal op pauze gezet, want ik heb dezelfde aflevering gekeken. En ik keek naar mijn partner en ik keek echt met die blik van, dit kan toch niet.
She cannot be real.
Dit kan toch niet.
Ja, want dat moet een schattig woord krijgen. Ja. En ik had echt gezegd, sorry, waarom moet dat een schattig woord?
Is je neus schattig? Wow.
Waarom
moet dat schattig zijn? Benoem je lichaamsdelen toch hoe dat ze zijn. Ik kreeg over laatste vraag van... maakt niet uit van wie. zeg, is dat nu eigenlijk zo belangrijk?
Nu wil iedereen weten van wie.
Nee, ga ik niet delen. Pech. Is dat nu echt zo belangrijk dat we dat vulva noemen? Ik bedoel, waarom... waarom
dat is dat gewoon de naam van dat orgaan, man.
En ik weet nog, ik zei toen van... ja, uw arm gaat het toch ook geen andere naam geven? En dan keek ik zo, ja, maar wat is het gevolg? Zijn de gevolgen echt zo groot als we dat niet doen? En ik heb toen echt duidelijk gemaakt van ja, de gevolgen zijn echt groot.
We blijven ons schamen.
We blijven ons schamen.
We blijven dat verstoppen.
Ja, inderdaad. Ah, en toen kreeg ik de reactie van ja, maar we gaan toch ook niet naakt buiten lopen. Ik zeg ja, maar nu hebben we een hele andere discussie.
That's not the point.
Ja.
En ook bovendien, als we het even verder trekken naar opvoeding. En ik heb een dochter van 8,5, bijna 9. Ik wil wel dat als die bijvoorbeeld ooit... iets wil benoemen dat ze heel erg fijn vindt. Of stel je voor, je moet ooit naar de dokter omdat ze echt gewoon pijn heeft, vulva, vagina, ergens een schaamlip of zo. Dan wil ik wel echt dat die naar de dokter gaat. En 1, weet wat ze moet benoemen waar ze pijn heeft. En dat ze dat ook kan zeggen, dat die daar niet ziet van ja, ergens in mijn spleetje.
Ja,
allee,
nee,
come inderdaad. On. Waar zijn we dan nog mee bezig?
Ja, inderdaad. En plus, ik zag laatst ook een filmpje waarop dat ze het ook hadden over het benoemen tegen uw kinderen van het is een vulva. En dat is ook gewoon zo. Kinderen op een bepaalde leeftijd horen van alles op school. Die zoeken dat op het internet. Het internet is natuurlijk echt niet wat je wilt dat je kinderen leest. Zoveel fout informatie. Dus waarom zouden we die informatie achterhouden? Of die minimaliseren of die schattig maken als ze het toch gewoon op het internet kunnen vinden? Waarom niet gewoon eerlijk zijn dan? Met wat zijn we dan bezig?
En ook, ik vind het ook altijd een mooie bedenking, is dan effectief het internet... Wat je vindt op het internet, is dat werkelijk de informatie die je wilt aan je kind als eerste te zien krijgt?
Nee, absoluut niet.
Be there first.
Ja, be there first, inderdaad. Wees de eerste communicatielijn voor je kind. En zelfs al weet je het antwoord niet, stuur ze dan door naar een communicatielijn die het wel weet, maar niet gewoon op het internet. Want allez, ik kan mij al voorstellen wat dat je intikt. Zeg nu maar iets als je porno intikt. Dat wil je echt niet dat je kind dat ziet op een bepaalde leeftijd. Nog niet.
Nee, jawel. Of zo, wat zijn zo woorden? Gelijk... Wacht, ik had pas zo iemand, een leerkracht ook, die mij benaderde en die zei... dat ging over wat ging dat nu weer? Volgens mij ging dat wel over een blowjob of zo. Of over klaarkomen. Allee, of fijn, dat was een heel een ding. En ik zei ook, van ja, maak u gewoon de bedenking. Als deze term wordt ingetikt op Google, is dat effectief wat jij wilt dat je kind als eerste daarover leert
en daar
leest,
de associatie,
of ziet.
Neem nu klaarkomen. Ik kan me goed voorstellen, als een kind zou intikken klaarkomen, dat je daar een of andere vrouw krijgt te zien die aan het squirt is. En dan, hupla, die interpreteert dat direct. Ah, zo ziet dat eruit, zo moet dat. En je hebt eigenlijk direct
fouten. Ik kan het niet, ik ga het nooit kunnen. Ja.
Hey, wat ik doe, klopt niet, dat is niet juist. Want oei, dit krijg je blijkbaar veel meer te zien. Mm-hmm. Terwijl, nee.
Ja. We zijn wel echt aan het onderwerp hoppen, want maar dat is niet erg, want ik vind het goed nu. Ook, wat zou voor u dan de beste tip zijn voor, stel nu, je hebt jonge ouders, dat in het onderwijs, pas op, die zijn vragende partij om dat te hervormen, hè? Want er zitten heel veel leerkrachten altijd in mijn DM's die zeggen van, oh, verdomme, dat zou zo leuk zijn als er zo iemand die een fatsoenlijk traject zou uitwerken.
Ik heb al veel vragen gehad.
Dus dat is alleen super fijn, maar ik denk nog altijd dat we moeten keihard weg van, het school zal dat wel oplossen. Hoe kun je als ouder gewoon al openheid, alleen zeker zijn van een... Want ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is, alleen zo doen wij dat toch, een omgeving creëren waarbij dat... We proberen te installeren dat ze weten dat ze altijd alles mogen er liggen. En dat ze nooit het gevoel gaan moeten hebben van... amai, ik moet hier iets opbiechten. Of ik moet hier iets heel lastig gaan doen. Ja. Dat willen wij echt niet. Ik wil echt dat bij wijze van spreken gewoon tafelklap is.
Ja. Allee. Ik denk een van de grootste struikelpunten, net al om dat te kunnen creëren, heb je kennis nodig zelf. Okay. Want als jij bang hebt dat je kind met een vraag gaat komen waar jij het antwoord niet op hebt, ja, dan kun je die veilige ruimte al niet creëren, want je hebt zelf al schrik voor die ruimte.
Goh, maar ik weet niet... Laat ik niet ook... Ik heb dan zoiets, stel als ik het niet weet, dan ga ik al zeggen, ah wel, maar ik ga dat nu samen met u uitzoeken.
Ja. Maar ik denk dat veel ouders dat toch een drempel vinden. Okay. Of dat ze zich dan toch afvragen van... Oh, als ik het antwoord daar niet op heb, wat moet ik dan doen?
Ah, ja.
Ik denk dat ouders het heel moeilijk vinden om toe te geven. Ik weet dit niet, laten we dit dan samen opzoeken.
Ah, echt?
Terwijl dat wel een heel mooie zou zijn.
Toch? Ja, daar mag je echt heel... samen op onderzoek.
Ja, inderdaad, gaan we samen op onderzoek. Op een site die wel betrouwbaar is op Instagram-pagina.
Geen porn-up, joh.
Nee, inderdaad. Zeker geen porn-up. Maar verder denk ik ook, elk kind is individueel. De ene is wat vroeger in die ontwikkeling dan
tuurlijk.
De andere. Dus ik denk dat je ook vooral gaat moeten kijken van wat speelt er op dit moment af in het leven van mijn kind. Dat je ook op de hoogte bent van, wordt daar misschien op school al gesproken over vriendjes, over kussen? Of heeft hij dat woord seks misschien ooit al eens gehoord?
En is dan
of baby's maken is dan meestal het eerste dat naar boven komt. Hè? En dan spreken we echt niet meer over de bloemetjes en de bijtjes. Maar dan, we hebben een zaadcel, we hebben een eicel van de mama. Die komen samen. Hoe komen die dan samen? Ja, er is een penis, er is een vagina.
Ja.
Stikt die in elkaar.
En is dan bijvoorbeeld een goeie? Want dat is wel een tip dat veel gegeven wordt. Allee, die ik zelf ook toepas. Om even de bal terug te kaatsen, om al te kunnen peilen van, oké, waar is ze hier klaar voor? Dus heel veel, als er dan bijvoorbeeld met een vraag komt, zo was dat bijvoorbeeld bij ons heel lang, want ik was heel vroeg, hè, met zo van die vraag. Ik ben een vroedvrouw, dus it makes sense dat die vragen heel snel had. Dat die vroeg van, hoe komt die een baby dan in godsnaam in je buik? En heel lang was dat voldoende voor haar, dat een mama een eitje had en
een zaadcel.
De man dan inderdaad idealiter een zaadcel. En dat werd voltrokken door speciaal knuffelen. Dat was een heel lang... Maar die was 4, 5 jaar. En dan herinner ik mij, dat was die 6. En dan zei hij van, dat is allemaal prima met je speciaal knuffelen, maar hoe komt dat daar dan?
Ik denk, je kunt
en dan
zelfs...
heb ik op een bepaald moment, dat zeggen ze dan altijd dat je moet doen, gespiegeld en gezegd van, hoe denk jij? Hoe denk jij dat zou komen. Om dan eigenlijk zo wat aan te voelen van hoe ver zit die in haar hoofd al in dat denkproces? Uiteindelijk heb ik dan gewoon gezegd, goeie. Dus je weet de piemel, Vigo heeft een piemel, papa heeft een piemel. Ja, wij hebben een vagina, dat is dat gaatje. Een gaatje. Ik zeg, uiteindelijk gaat die piemel daarin gaan en zo kan dat zaadje erbij komen. En dan haar eerste reactie, ik weet dat nog, Maar als die ooit deze podcast hoort, gaat die echt heel... mama, cringe. maar ik weet dat ze toen direct reageerde van... Oh, mama, maar dat gaatje is veel te klein. Ik zeg, oh, goeieke. Moment, jij gaat nog groeien.
Ja.
Die jongens gaan nog groeien. Alles wordt groeien. Jouw gaatje wordt ook... En dan was hij echt zo... Ah ja, oké, tuurlijk. En voilà, dat was afgesloten, dat was genoeg.
Ik vind het eigenlijk echt heel mooi dat je dat nu verwoord hebt. En om op je vraag te antwoorden van ja, hoe weet jij of dat je kind daar krijgt?
Ja.
Je kunt dat ook altijd vragen, hè, van wil je graag meer weten? Had je nog vragen?
Tuurlijk,
kan,
ja.
Hè?
Zeker.
Wil je dat ik je nog ergens bij help? Hè? Ben je nog ergens nieuwsgierig naar? En over dat speciaal knuffelen, ik denk dat dat echt iets is dat heel veel mensen gebruiken, zo speciaal knuffelen. Maar je kunt ook gewoon de term vrij gebruiken.
Ja.
En vaak als ze dat woord al eens gehoord hebben of ze zijn nieuwsgierig naar dat woord, dan pas komt de vraag, wat is vrije? En dan geeft hij inderdaad de uitleg van, de penis gaat in de vagina. Jullie groeien nog, vond ik een mooie uitleg van u. Maar voor hetzelfde geld is het antwoord dat jij geeft, mama heeft een eitje, papa heeft een zaadje, die komen samen door te vrij, is dat voor haar voldoende of voor hem?
Ja, want dat was ook lang een tijd voldoende. Hè? Ik denk ook gewoon inderdaad, omdat toen naar een leeftijd gewoon ook niet zoiets had van, ik denk daar verder op na, op een bepaald moment dat zij echt het wel zo gewoon gehad. Ik heb toen zelf zo die clip, dat is zo van het lichaam van vroeger, dat je zo, dat was zo in een mens met een baard, dat was getekend. Dat was zo'n programma op tv en dan zo elke week of zo, weet ik veel, kwam er zo'n andere lichaams- of proces aan beurt. Okay. En dan had je ook zo eentje van de voortplanting en dan waren dat zo echt allemaal van die ventjes met helmjes op. En dan, allee, als wat. Ik heb dan zelf dat laten zien, maar die keek zo naar mij van, wat zeg jij nu in godsnaam aan het laten zien? En dan heb ik ze zo een animated clip laten zien, die is echt ook viraal gegaan. Van al die zaadcellen die effectief gewoon via de cervix omhoog gaan. En dan zei hij echt... Allee, dan was hij ook zo helemaal... Wow, maar mama, dat is toch veel te groot? Zeg, ja, hoe je dat hier nu ziet, is dat heel groot. Maar eigenlijk is dat maar een klein driehoekje onder je navel. Allee, hè? En dan, oké. Dus effectief, zij gaf ook wel gepast aan wat zij wel of niet fijn vond. Want mijn zoontje, die bijna 3 jaar jonger is, zat daarnaast tijdens dat gesprek. En ja, he logged off. Like, allee, toen ik na speciaal knuffel had, had hij zoiets van... Oké, ik ben jullie kwijt.
Ja.
En dat was ook prima. Allee, ik kan je daar ook niet... blijven niet mee
dat
betrekken.
Dat is wat we er juist zeiden. Hè? Elk kind is anders. Tuurlijk, heeft andere interesses, andere nieuwsgierigheden. De ene hoort al wat sneller op school of bij vriendjes en vriendinnetjes iets. Zal dan misschien meer die interesse en die nieuwsgierigheid al ontwikkelen tegenover iemand anders waar helemaal nog niet mee bezig is. Maar wat ik wel heel vaak hoor, is dat ouders soms ook te snel denken van oh, mijn kind is daar nog niet mee bezig. En daar ook geen bevestiging naar vragen. En ik denk dat wel een gevaarlijke is.
Ja.
Er zomaar van uitgaan, mijn kind is daar nog niet mee bezig. Ik had onlangs iemand, ook in de praktijk, en die heeft een dochter van 15 jaar.
Ja.
Ja, die is daar nog niet mee bezig.
Nou,
en dan heb ik, dan heb ik even moeten schetsen dat de kans dat ze er nog niet mee bezig is of daar nog niks van weet, wel heel erg klein is.
Zeg, denk jij ook dat door hoe dat wij vroeger seksuele voorlichting gehad hebben, want dat was wel op een heel erg andere manier dan hoe dat wij er bijvoorbeeld nu gewoon al in deze gesprek over aan het praten zijn.
Dag en nacht verschil.
Ja, denk jij dat dat heel veel... Allee, hoe groot daarvan zou een invloed zijn op het feit dat wij nu zo moeilijk communiceren? Ja, ik heb eigenlijk mijn eigen vraag al opgelost.
Ja, heel moeilijk. Je moet inbeelden... voor mij, en ik heb die vraag denk ik 2 dagen geleden ook op mijn intiem Lara gesteld, van wat heb je gemist in je seksuele opvoeding? En eigenlijk heel veel dingen kwamen terug in die zin van plezier werd altijd buiten beschouwing gehouden.
Ja.
En de grote main focus lag altijd op...
voorplanting?
Ja, bijvoorbeeld voorplanting, maar ook het negatieve ervan. Mm-hmm. Want als je seks hebt, dan kan je een SOA krijgen, kan je een ongewenste zwangerschap krijgen.
And you will die.
Ja, inderdaad. Het werd... Allee, op die manier seksueel opvoeding geven is gewoon... Dan krijg je als kind schrik van seks. Laat staan om dan thuis te komen en vragen daarover te stellen. Ja,
nee, alsjeblieft niet.
Veel te veel angst voor, veel te veel schaamte misschien zelf of onzekerheid. Mm-hmm. Van, oh nee, want mama gaat weten dat dat slechte dingen zijn en daar wil ik zeker niks over vragen dan. Dan denk ik, ja nee, dat willen we toch niet meegeven.
Nee.
Waar is het... je hebt ook seks gewoon omdat het leuk is. Amai. En omdat het heel goed is voor je lichaam.
Ja.
En omdat je daar van kunt genieten.
Ik heb nooit geen enkele leerkracht tegen mij horen zeggen van dit is je clitoris en dat is de belangrijkste speler in het vrouwelijke seksueel genot. Never
en dan,
happens.
En dan als er iets van de clitoris werd gezegd, ja, het is een klein bonnetje, terwijl eigenlijk een heel groot orgaan is.
Ah, het
is geen klein bolletje.
Nee.
Dus ten eerste werd het de grootte wordt fout en het belang wordt ook fout geïnterpreteerd.
Dat
want het is mega belangrijk en het is wel een grote. Mega groot nu ook niet, maar het is groter dan het bolletje dat je ziet.
Hey, maar ja, als we uiteindelijk die kloof willen dichten, gaan we er wel echt, moeten daar echt heel veel weken lessen over gegeven worden, eigenlijk.
Dat gesprek blijven aangaan, keer op keer, totdat iedereen het weet en het erin ziet.
Dat doorheeft.
Ja.
Jezus.
Prinsie.
Ja, weet je, ik snap wel dat het lastig is voor mensen die dan inderdaad, dus nu wij, de ouders van vandaag, de jonge ouders van vandaag, dat we nog wel met een lastige overlap zitten. Want ik zeg altijd, we moeten beter doen voor onze kinderen. Ik denk dat we eigenlijk voor onze kinderen al een klein beetje te laat zijn. We gaan het wel al beter doen, maar om echt dat compleet weg te krijgen, dat taboe, denk ik dat we nog een generatie gaan moeten wachten.
Ja, het ding ook is, ik denk dat we nu al zo wat in de fase zitten dat vanaf dat ze zo 12, 13, 14 misschien zijn, dat het echt al wel opener ligt dan zoveel jaar geleden. Maar het begint wel al veel vroeger. Het is altijd zo een hele taboe om kinderen en seksualiteit in dezelfde mond te nemen. Mm. Terwijl eigenlijk, ze gaan hand in hand. Als je een babyke hebt, het eerste dat een babyke leert, is dat de mond een erogene zone is. Mm-hmm. De mond is een bron van bevrediging. Denk aan borstvoeding geven.
Ja.
Dat is het eerste dat dat meekrijgt. Liefde, aanrakingen, contact leggen. Mm. Dat zijn allemaal dingen die dat mee zullen uitmaken hoe dat jij later een seksuele relatie met jezelf en anderen gaat aangaan, maar ook hoe dat jij je intimiteit beleeft, losstaand van seksualiteit.
Ja.
Dus kinderen en seksualiteit, waarom is dat zo moeilijk om daar oog in oog mee te staan, terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is?
Ja, en daarbij kunnen we dan dus ineens pakken the whole bloody reason waarom dat ik doe wat ik doe ook een stuk. Dat moederschap en seksualiteit, dat is hetzelfde, hè? Vinden we heel lastig, hè? Om in dezelfde zin te gaan. Maar als je weet dat inderdaad een kind, dat het daar al geïnstalleerd wordt, dan moeten we dringend ook dat moederschap, en begint dan ook bij die moeder, hè? In dat postpartum. Ja, allemaal rete interessant. Goed, dan ga ik echt nog wel even beginnen aan het... wat zeg, jij wilt nog iets zeggen?
Ja, ik wou nog één ding zeggen, gewoon voor ouders, omdat ik merk... ik krijg heel vaak de vraag op mijn Instagram, net zoals jij, over wat zijn handvaten hiervoor, om toch een weg in te vinden. En dan wil ik toch echt even het vlaggensysteem benadrukken. Ik weet niet hoeveel ouders hiermee bekend zijn. Ik weet niet of jij ermee bekend bent.
Ja, dat wordt in het onderwijs ook veel gebruikt, hè?
Ja, minder dan je zou hopen of minder dan dat je zou verwachten. Maar het vlaggensysteem is eigenlijk echt supergoed. Op basis van het vlaggensysteem kun je eigenlijk beoordelen het gedrag dat mijn kind hier stelt of de vragen waar dat hij stelt. Is dat leeftijdsadequaat? Is dat gepast? Is dat gezond? En die doen dat door 6 criteria. Ik ga die nu niet alle 6 opnoemen, maar de 3 belangrijkste zijn toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En daar zou ik echt heel duidelijk, als je het boek zou kopen, uitgelegd wat dat allemaal betekent. Okay. En dan werkte mijn groene vlag, een gele vlag en een rode vlag. Rood is dan grensoverschrijdend, geel is, we moeten het wel wat corrigeren, maar het is nog niet extreem. Groen is perfect normaal gedrag. Dus ik denk dat dat voor ouders echt... Als we dat systeem echt de wereld kunnen insturen... Want het is gemaakt met een reden, hè. En toch merk ik dat heel weinig mensen ervan afweten.
Wordt dat niet vooral gebruikt in de hulpverlening dan?
Ik heb lang in de hulpverlening staan en dat boek heeft eigenlijk altijd op een schap gestaan.
Ah, serieus?
Ja, dat werd eigenlijk echt niet gebruikt. Okay. En ik heb heel veel vriendinnen die leerkracht zijn.
Ja?
Ik had over laatst een vriendin die grensoverschrijdend gedrag op school had meegemaakt. En die leerkrachten wisten eigenlijk totaal niet wat ze moesten doen. Dus die hebben mij gecontacteerd.
Ah ja, oké.
Ja, en dan dacht ik van... Ik heb ook direct het vlaggensysteem meegegeven. Ik denk ook dat ze het hebben aangekocht. Want er staan ook oefeningen in die je met de kinderen kunt doen en zo. Dus ik zeg nu maar iets. 2 jongens van 10 jaar laten elkaar hun piemels zien. Is dit goed? Is dit niet goed? Waarom wel?
Dan laat je eigenlijk een beetje spiegelend de kinderen zelf
zonder
aanvoelen.
Te confronteren van, is dit iets dat jij al gedaan hebt? Nee, ja, echt. Met mijn afbeeldingetjes en oefeningetjes. Heel leuk.
Ah, ja.
En voor ouders ook juist hetzelfde.
Ja.
Dus dat is toch wel iets waar ik zo...
Het vlaggensysteem.
Ja, het vlaggensysteem. Je kunt dat zelfs kopen op Sensoa met de oefeningen bij
als je het wilt. Keigoed. Alright, ik ga even wel compleet iets anders doen. Iets anders vragen, omdat dat moet van mijn volgers. Omdat dat heel hard leeft. Ik denk dat elke break de week, elke week die dat wij draaien, dat dat wel naar boven komt. Ik heb daar zelf ook al best wel wat content over gemaakt, omdat ik daar zelf ook mij veel vragen bij heb gesteld. En dat is eigenlijk het concept dat wij als maatschappij heel verkrampt zitten, vind ik, rond monogamie. Gewoon dat begrip tout court. Mm-hmm. En ik heb ooit zo mezelf luidop afgevraagd van... is seksuele monogamie... seksuele monogamie en liefdesmonogamie, dat zijn 2 volledig verschillende dingen, vind ik zelf.
Dat is ook, en dat leeft ook gewoon onder de mensen. Ik heb in mijn praktijk cliënten die dat liefdesmonogaam zijn, maar niet op seksualiteit.
En ça marche.
Ça marche.
Ja, zie. En ook, ik vind dat is zoiets dat we ons opdringen of zo. als je mij eerlijk zou vragen, denk je dat het concept monogamie iets is dat in de toekomst nog heel hard gaat... Ik weet dat niet, om. Ik vind dat een hele
Ik denk dat je heel veel voorstanders hebt voor monogamie. Maar ik denk ook aan de andere kant...
Maar er zitten zoveel lagen in. Niks is zwart-wit, hè?
Inderdaad, niks is zwart-wit. Geen enkele persoon is hetzelfde. Geen enkele relatie is hetzelfde. Want de persoon die jij bent met de ene, bent jij ook niet met de andere. Dus ik denk dat jij gewoon samen met de persoon waar jij mee bent, moet kijken van wat werkt er voor ons? Mm-hmm. Wat willen wij? Willen wij monogaam blijven? Mm-hmm. Keigoed. Ik bedoel, willen jullie dat niet? Ook keigoed. Doe vooral waar jullie samen...
Eigen regels schrijven.
Ja, je moet je eigen regels schrijven. Maar ik denk, monogamie op zich is wel al een beetje van de tafel, nu niet helemaal, maar ik denk dat we het nu vooral hebben over zo'n seriële monogamie.
Mm-hmm.
Dat is wel iets dat... waar veel mensen nog naar streven, denk ik dan.
Mm-hmm. Je bedoelt dan dat je verschillende relaties aangaat en daarin wel
en
monogaam
daarin wel
blijft.
Monogaam blijft. Ja. Ja. Dus het principe van eens the dat je een vriendje hebt, the one, daar blijf je mee, daar trouw je mee. Ik denk dat dat wel al verleden tijd is.
Ja.
Maar er is zoveel, hè. Polyamorie, polygaam zijn en why not? Mm-hmm. Waarom? In plaats van zo, er zijn allemaal boxjes, haalt die gewoon allemaal weg.
Ja. Dat is echt helemaal waar.
Dat is echt heel... Ja. Allee, het is ook vaak zo dat je dan in contact komt met vriendinnen in een mm-hmm. ongeveer gelijkaardige situatie, maar net niet hetzelfde. En dan begin je onzeker te voelen van... Bij mij is het toch een tikkeltje anders. Oh, moet je het dan toch niet zo... Ja. Als dat voor u goed voelt, en dat voelt ook voor je partner goed voor jullie, dan heb je niks te verantwoorden aan niemand.
Nee. Mm-hmm, mm-hmm.
Want de enige die dat daar oordeel op heeft, dat zijn gewoon de ideeën die in onze samenleving mm-hmm. heersen. En van wie komen die ideeën? Wie weet dat? Wie heeft die erin gebracht?
Meneer Pastoor.
En wij zijn die uiteindelijk aan het verder zetten. Hè? Dus het is aan ons als mensen om dat te doorbreken. En ik denk dat dat ook een reden is dat we eigenlijk denken dat monogamie, nog seriële monogamie, nog zo heel aanwezig is. Maar eigenlijk is dat niet. Mm-hmm. Ik heb echt al veel mensen in de praktijk gehad die niet monogaam zijn, maar die er in hun omgeving bijvoorbeeld niet zo over praten, omdat ze zich beoordeeld voelen. Ah. En daar botst het eigenlijk ook al. Hè. Kom ervoor uit, want dat is ook de manier om zulke dingen te doorbreken. Hè. Om mm-hmm. die patronen, die denkpatronen, van de tafel te gooien.
Ja, ja.
En te zeggen van, kijk, steeds meer mensen geven toe dat ze niet monogaam zijn. Of liefdesmonogaam wel, maar dan niet seksueel. Why not?
Zeg, en zeg eens. Stel nu een van de twee, hè, want we hebben het er straks aan over dat verschil in verlangen. Stel nu, er is heel veel disbalans seksueel. De ene persoon in de relatie heeft zoiets van, ja, ik blijf hier op... En die denkt van, misschien is onze relatie seksueel openen. Hè? Dus niet die liefdesmonogamie, daar blijven we af. Maar seksueel, ik heb meer nodig. Ik zou graag die relatie seksueel openen. Hoe startte dat gesprek?
Dat is echt wel een heel interessante vraag. Ik denk dat dat ook heel hard afhangt van, kunnen jullie eigenlijk al over andere dingen seksueel praten?
Mm-hmm.
Over wat hebben jullie al ooit al gesproken? Want... Ik heb bijvoorbeeld ook mensen in de praktijk die over alles kunnen praten, maar echt over alles. En mm-hmm. je merkt dat ook aan hun, de vibe zit keigoed. Maar als het op seks aankomt, hebben ze er eigenlijk nog nooit over gesproken. Dus als dat geval is, is het eens zo moeilijk om ineens te beginnen over, gaan we onze relatie opentrekken en ons openstellen naar andere mensen. Dus ik denk dat je bij de basis moet beginnen. Mm-hmm. En ook eens even kijken naar wat gebeurt er bij jullie in de slaapkamer. Vindt mm-hmm. uw persoon dat leuk? Waar geniet je van? Wat zijn dingen waar je misschien nog mee wilt experimenteren? En zo ontdekken van... zit er misschien toch een opening in. En als je die opening voelt, wees daar dan ook over. Allee, jezelf mm-hmm. open over. Van zie, ik voel aan u dat je toch openstaat ook, om eens te experimenteren met andere mensen. Ben ik daar fout in? Of hoe kijk mm-hmm. jij daar tegenover aan? Maar natuurlijk, ineens beginnen over een open relatie als je in het verleden nog nooit over gewoon seks of jullie seks hebt gesproken.
Lastig. Ja heel snap lastig. Ik. Ja.
Dus ik denk, je begint bij het begin, zoals bij alles.
Communicatie.
En dan,
ja.
En zo verder en verder gaan.
En wat denkt jij? Want het is zo een beetje een concept van... Je moet altijd het tempo van de traagste volgen. Hè? Dus stel, van er wordt beslist van... Oké, misschien is dat een fijn idee. Maar de ene persoon is wel heel erg vertragend. Dus je volgt het tempo van de traagste. En in principe is dat oké. Maar stel dat dan zegt van... ik wil dat dan pas doen over 2-3 jaar. Waarin zit dan... Ik kan mij voorstellen dat het voor degene die dan sneller wil gaan, heel erg lastig is. En dat dan nog altijd op... Is dat iets set in stone? Of heb je zoiets van...
Zeker niet in stone dat je tempo van de traagste moet volgen. Ik denk dat als ze bijvoorbeeld op therapie komen, dat jullie zijn allebei hier om aan de relatie te werken. En dat bewijst al veel, anders zou je hier niet zijn. Ja. En dat wil ook allebei, dat wil zeggen dat je allebei bereid bent om compromis te maken.
Ja.
De vraag is gewoon, hoe gaan die compromis eruit zien?
Ja.
En dan moeten we op zoek gaan naar iets dat voor beide partners goed voelt en niet enkel voor één partner. Want als je in relatietherapie gaat, is het bedoeld dat je met beide partners rekening houdt en zeker niet volledig je gaat zitten op één iemand. Dan zou je op individuele therapie moeten komen.
Ja.
Dus ik denk dat je daar als therapeut, zoals ik, een evenwicht in gaat moeten zoeken.
Ja.
Van waar staat al voor open? Is de andere daar akkoord mee? Gaat dat te traag? Gaat dat te snel? Hoe zie jij dat dan?
Maar jij denkt wel van, goed, er is altijd wel iemand, een facilitator, voor, een bemiddelaar, een therapeut voor nodig om van die gesprekken te voeren? Of zou je dat ook zelf
Ik denk
zelf
dat je dat
kunnen...
zeker zelf kunt proberen, 100%. Als jij een hele goede communicatie hebt en jij voelt van, alles is hier bespreekbaar, waarom dan niet? Maar als je voelt van, oh, dit loopt toch elke keer zo stroef en we geraken toch niet tot de kern of we blijven ermee sukkelen, waarom dan niet naar een relatietherapeut of een seksuoloog gaan? Als jij je partner gaat zien, jullie willen eruit komen, dan is 80% van het werk al geleverd. Dan is het enkel nog gewoon iemand gaan zoeken die jullie daarbij kan helpen.
Ja, ja, ja.
En hulp zoeken voor je relatie is niet om je voor te schamen, maar iets om trots op te zijn. Want dat wil zeggen dat jullie vechten en jullie elkaar graag zien.
Ja.
Hè?
Ja. Dus, ja, supermooi.
Ja.
Ja, nee.
Die taboe op naar relatietherapie, alleen op relatietherapie gaan en naar een seksoloog gaan, daar is toch zoveel gewoon taboe.
Ja, dat is ook zo.
Maar waarom niet? Opnieuw de vraag, leg het mij uit.
Ja, het is eigenlijk om het te doen is net van, jep, wij gaan deze hier samen even tackelen.
En
wij willen vooruit. Ja, wij willen vooruit. Ja,
keimooi. Ik had over laatst een gesprek met mijn vriendinnen en ook gewoon omdat we weten allemaal, ook een van de drempels is op een relatietherapie gaan of naar een seksoloog, het is niet goedkoop.
Ah ja.
Hè? Dus dat kan soms, en dat begrijp ik, financieel
Absoluut.
Een drempel zijn. Maar dan stel ik mezelf ook de vraag, stel je nu voor dat jij een pilletje zou krijgen. We gaan hier even gewoon een bedrag, een pilletje van €600. Dat zouden, ik zeg nu maar iets, ongeveer 10 sessies zijn. Hè? En ik bied u dat pilletje voor €600 aan en al uw problemen zijn morgen opgelost. Zou je het kopen?
Ja, dat is waar. Maar
tuurlijk.
Dat is zo,
waarom
dat
is het dan zo moeilijk om de investering te gaan maken bij iemand?
Ja, 100%. Ik ben helemaal akkoord. Zeker en vast. Lara... Top, joh. We hebben het over kei veel gehad.
Mega.
We zijn een beetje van een hek op een tak gesprongen soms, maar dat is niet erg. De mensen vinden dat helemaal niet erg, daar ben ik zeker van.
Koop het.
Ik wil u eerst al heel hard bedanken. Ik ga u wel nog eerst de vraag stellen die Arno natuurlijk gevraagd heeft.
Ah,
dus Arno wilde aan jou graag vragen. Ik ga ze er even bij pakken. Wacht, hè. Kom je soms koppels tegen in therapie waarbij je eigenlijk heel snel doorhebt dat het eigenlijk niet te redden valt? En hoe gaat je daar dan mee om? Want ik kan me inbeelden dat dat geen evidente boodschap is. Hè? Zeker op vlak van seks, dat je zo denkt van ja, goed, deze is hier echt ook gewoon... Dat ga ik niet verzoend krijgen of this ship sailed. Hoe is dat?
Wel, ik ga al veel mensen, denk ik, geruststellen die gaan luisteren naar het podcast. Nee, ik heb dat nog niet meegemaakt. Waarom? Omdat hetzelfde als wat ik er juist zei, als jij en je partner bereid zijn om naar mij te komen, dan hebben jullie echt al een heel groot werk geleverd voor mij. En dat toont mij dat jullie er allebei aan willen werken. Er zal misschien altijd wel ene partner zijn die daar meer overtuiging nodig heeft gehad om mee te komen, maar ook daar werk ik rond. Van, wat heeft u tegengehouden om hier te zijn? En dan komen er dingen boven waar we aan kunnen werken. En ik denk dat er altijd nog heel veel te helen valt, ook al voelt dat soms niet zo. Dat is wel echt zo. Er is altijd wel iets van zorgen die je kan verlichten, hopelijk kan wegnemen. Dus ja.
Ja, dat is keimooi dat je dat zegt. Ik ga heel even daarop inpikken. Een vriendin van mij, Katrien Kolen, is een relatietherapeute, die zegt dat ook altijd. En ik herinner mij nog een van die eerste gesprekken met haar, dat ik zei van ja, maar wat als het echt op is? En dat zij ook zei van, maar het is zelden eigenlijk echt op.
Ik denk dat mensen zichzelf onderschatten hoeveel veerkracht en hoeveel innerlijke kracht dat wij bezitten om iets te doen werken. Hoe graag, als je iets heel graag wilt, dan zult je er echt heel veel voor over hebben ook.
Ja, top. Fantastisch. Vind je dat heel mooi om mee af te sluiten. Lara, mega bedankt.
Ja, jij
om
ook.
Om hier te zijn. We kunnen jou volgen op Instagram, dat klopt.
Ja,
dat
helemaal. Intimilara.
@intimilara. Yes. Dus dat is gewoon Intimilara, alles aan elkaar.
Ja.
Super interessant account. Stel ook regelmatig vragen waar je op kunt antwoorden. Deelt inzichten. Doorbreekt taboes. Dus zit gewoon keihard in hetzelfde team. Dikke merci. Kei veel succes met al uw komende projecten. Want jij bent een bachelorproef aan het schrijven, zeker?
Masterproef.
Een masterproef aan het schrijven?
Ik ben er bijna vanaf. De laatste roodjes.
Dus allemaal een kaarsje branden.
Ja.
Ja, mij kunnen jullie gewoon volgen natuurlijk op @uweporters. En elke woensdag breken wij de week op @breekdeweek. Dikke merci om te luisteren.
Ja, dankjewel.
Ik ga jou zelfs ook nog een vraag stellen voor de volgende gast. En ja, die horen jullie dan in de volgende aflevering. Bye bye.
Doei.